Goedemorgen allemaal. Prachtig lied hebben we gezongen, hè? Glorie aan God, glorie aan God. En datgene wat eigenlijk in dat lied naar voren toe komt, dat is de macht van Jezus. En deze ochtend wil ik het daar ook over gaan hebben. We gaan naar het Nieuwe Testament en we gaan een gedeelte lezen uit het Evangelie van Lucas. Lucas, en dan gaan wij openen bij hoofdstuk 8. En we lezen dan vanaf vers 26. Lucas 8, vers 26, en dan lezen we door tot en met vers 39. Daar staat geschreven: en zij voeren verder naar het land van de Gadarenen, dat tegenover Galilea ligt. Toen hij, dat is Jezus, al land gegaan was, kwam een man uit de stad hem tegemoet, die al lange tijd door demonen bezeten was. Hij had geen kleren aan en verbleef niet in een huis, maar in de grafspelonken. Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en zei met luide stem: wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste? Ik bid u dat u mij niet pijnigt. Want hij had de onreine geest bevolen van de man uit te gaan, die hem had namelijk vele malen aangegrepen, en men had hem met ketenen en met boeien gebonden om hem in bewaring te houden. Maar hij verbrak de boeien en werd door de demon naar de woeste plaatsen gedreven. Jezus vroeg hem: wat is uw naam? Hij zei: Legio, want er waren veel demonen in hem gegaan. En ze smeekten hem dat hij hun niet zou bevelen in de afgrond te gaan. En er was daar een grote kudde varkens aan het weiden op de berg. Ze smeekten hem dat hij hun zou toestaan daarin te gaan. En hij stond het hun toe. En de demonen gingen uit de man weg en gingen in de varkens. En de kudde stortte van de steilte af het meer in en verdronk. Toen zij die hen weiden zagen wat er gebeurd was, vluchtten zij en berichten het in de stad en op het land. Ze gingen ook weg om te zien wat er gebeurd was. En ze kwamen bij Jezus en vonden de man van wie de demonen uitgegaan waren zittend aan de voeten van Jezus, gekleed en goed bij zijn verstand. En ze werden bevreesd. En ook zij die het gezien hadden vertelden hoe de bezetene verlost was. En heel de menigte uit de omgeving van het land van de Gadarenen vroeg hem van hen weg te gaan, want ze waren met grote vrees bevangen. Hij ging in het schip en keerde terug. De man van wie de demonen uitgegaan waren, bad hem of hij bij hem mocht blijven. Maar Jezus stuurde hem weg en zei: keer terug naar het huis en vertel wat voor grote dingen God aan u gedaan heeft. En hij ging heel de stad door en verkondigde wat voor grote dingen Jezus aan hem gedaan had. Tot zover deze prachtige woorden uit Lucas hoofdstuk 8. Laten we bidden. Alle glorie, alle lof aan u, Heere God. We hebben het met elkaar gezongen. En wat is het goed dat wij geroepen zijn door de Heer Jezus Christus en dat we aan de goede kant mogen staan. Dat we erkennen dat u goed bent, dat u omziet. We leven in een wereld waarin zoveel haat gepredikt wordt, waarin dood en verderf verheerlijkt wordt, naar voren geschoven wordt. Daarom willen we bidden, Heere, dat wij bij u zullen schuilen en bij u steeds weer het zullen zoeken. Hartelijk dank voor uw woord. Dank u wel dat we oprecht vanuit ons hart dat mogen en kunnen zeggen en zingen dat u goed bent. Glorie, alle glorie aan u, want u bent de bron van alle goedheid. Zegen uw woord, dat het gebruikt mag worden en dat wij in de plaats waarin wij zijn, waarin we ons bevinden, dat we dat goede nieuws van Christus Jezus door blijven geven. Dat bid ik u uit genade in Jezus' naam. Amen. Broeders en zusters, de woorden die opgetekend staan in het woord van God zeggen onder andere, dat zijn hele belangrijke woorden, dat Jezus naar deze aarde kwam En hij kwam om zijn volk te redden en de werken van de duivel te verbreken. En keer op keer werd dat gedemonstreerd door mensen te bevrijden, onder andere ook van demonen. In Handelingen 10 staat geschreven, Jezus die is rondgegaan, weldoende en genezende, allen die door de duivel overweldigd waren. Nou, ons tekstgedeelte, deze ochtend, dat beschrijft de meest dramatische ontmoeting die Jezus heeft gehad met een mens hier in de wereld. De achtergrond is, de Heer Jezus die is op het meer van Galilea geweest. Hij steekt over en dan komt hij daar aan de overkant van het meer van Galilea. En als hij dan daar uit die boot stapt, dan komt daar een man, komt hem daar tegemoet. De man uit Gadarenen. En die man, zegt de Bijbel, die was door demonen bezeten. En hij dwaalde 's nachts tussen de graven. Hij kon niet meer helder denken. Hij had geen hemd, hij had geen onderbroek aan. Naakt liep hij daar rond. Compleet. Arm. Armzalig. Evangelie van Marcus zegt, hij was altijd, dag en nacht, op de bergen en in de grafspelonken, schreeuwde en hij sloeg zichzelf met stenen. Deze zielige man was één brok ellende. Hij leefde in een delirium van pijn, bloedende snijwonden, infecties. Hij was ontmenselijk. Hij was in feite gewoon een dier. En zijn asociale gedrag, dat zorgde ervoor dat hij geïsoleerd in de hoek gezet werd door de mensen om hem heen. Evangelie van Matthäus zegt, hij was zeer gevaarlijk, zodat niemand langs hem kon en voorbij hem kon komen. En natuurlijk, die mensen die zagen dat en die spraken daarover. En ze vonden zijn gedrag extreem afwijkend. En dat was natuurlijk ook terecht om dat te zeggen en dat te denken. Als je er zo uitziet en als je dus zo leeft, ja. En als je op een plaats leeft die verlaten is door de Heere God, dan is dat een teken van pure waanzin. Dat was het leefgebied, het leven van deze man. Alleen gestoorde mensen hebben een ziekelijk verlangen naar de dood en naar de ontbinding van hun lichaam. Die man die Jezus ontmoette, die verkeerde in bijna de ergste toestand die een mens maar kan meemaken in zijn leven. Wij gelukkig zijn niet in zo'n staat. Zo erg is het niet. Maar in zekere zin weerspiegelt zijn toestand toch ook het beeld van ieder gevallen mens. Door de zonde zijn de gevolgen zijn gekomen in het menselijk geslacht. Wij zijn in feite ook naakt en bloot in onze zonde. De zonde die vervreemdt ons van elkaar. Vijandigheid komt naar buiten. En het uit zich in onze gedachten en het uit zich in onze daden. En we hoeven maar de televisie aan te zetten en dat zien we allemaal. Dood en verderf komt tot ons. De Efezebrief die zegt het. De mens die zonder Christus leeft, bevindt zich in het rijk van de duisternis. En op een andere plaats staat geschreven, de God van deze eeuw, en dat is de duivel die de demonen aanvoert, heeft de gedachten van de ongelovigen verblind. En voor deze man uit Gadarena was het helemaal hopeloos. Hij was niet slechts bezeten door één demon, nee, door velen staat er. Jezus die vraagt hem, wat is uw naam? En wat zegt hij dan? Legioen, hè? Andere vertalen zeggen legio. De Bijbel die zegt niet precies hoeveel er zijn geweest. In het Romeinse leger, als er gesproken wordt over een legio, over een legioen, dan spraken ze over 6000 soldaten. Demonen zijn gevallen engelen. En waarschijnlijk zijn er wel zo'n 2000 geweest. Dat geeft op een gegeven moment, het evangelie van Marcus geeft dat aan. En deze bezeten man, die geeft ons een schokkend beeld van wat er gebeurt als Satan de overhand krijgt in het leven van een mens. Zijn leven was uitzichtloos, pijnlijk, iedere dag weer. Als er ooit een mens geleefd heeft die geen hoop in zijn leven heeft gehad, dan is hij er al geweest die tussen de doden en de graven woonde. Toch brak er een moment in zijn leven aan dat er een levensveranderende moment daar naar voren kwam in zijn doen en laten. Gevallen engelen, demonen, ze kunnen grote invloed hebben op de mens, maar zij kunnen niet zegevieren over de macht van Jezus. En de demonen weten dat maar al te zeer. Volgens Jacobus 2 vers 19 staat er: demonen geloven in God. Maar er staat er in dat vers ook bij: en zij sidderen. Met andere woorden, ze weten dat er een almachtige God is. En daarom leven zij ook in doodsangst. En dat verklaart ook de reactie als de Heer Jezus zijn voeten er op dat strand zet en die man daar tegenkomt. Het legioen demonen wist precies wie Jezus was. Ze zeggen het ook. Hij is Jezus, de Zoon van God, de Allerhoogste. Als gevallen engelen hebben ze Jezus gekend. Zij wisten dat Hij de eeuwige Zoon was, die mens was geworden. En je proeft de angst als ze daar dat gaan uitroepen naar de Heer Jezus. Ik bid u dat u mij niet pijnigt. In vers 31 van onze tekst zeggen ze daar dat hij hun vraagt, of dat de demonen vragen, dat Jezus hen niet zal bevelen de afgrond ingestuurd te worden. En het woordje afgrond dat hier de demonen gebruiken, dat is de vertaling van het Griekse woord abousos. In Openbaringen komen we het woord abousos komen we het ook tegen. Wat is de abousos? Dat is een wachtplaats waar demonen zullen verblijven in afwachting van het eeuwige oordeel dat over hun uitgesproken zal gaan worden. Ze zullen namelijk geworpen worden in de poel van het vuur. Dat is hun uiteindelijke bestemming. Maar nu zijn ze bang dat ze in de abousos terecht zullen komen. Dus niet vreemd dat die demonen, dat die in angst deze dingen tegen Jezus zeggen. Er zijn mensen in onze omgeving, als je praat over de hel, ze geloven het niet. Maar de demonen zeker wel. De gemeente doet er goed aan, juist ook in onze tijd waarin wij leven, dat we deze geestelijke realiteit hoog houden. En dat we dat niet uit het oog zullen verliezen en dat we dat zullen bagatelliseren. Voor de demonen in onze tekst was het nog niet de tijd dat ze de afgrond ingestuurd zouden gaan worden. Er staat in vers 32 geschreven: een grote kudde varkens was aan het weiden op de berg. En de demonen smeekten Jezus daarin te gaan. En Jezus stond het hun toe. De kudde stortte van de steilte af, het meer in, en verdronk. Natuurlijk zielig voor die varkens, maar dat was een beter alternatief dan wanneer ze losgelaten zouden worden en dan de omliggende bevolking dan zouden gaan kwellen. Je kunt ook zeggen, varkens dat zijn onreine dieren. Leviticus 11 spreekt er ook over. En daarom waren zij een geschikte vergaarbak voor de demonen. Waarschijnlijk zijn de eigenaren van die varkens zijn uit heidenen geweest, want dat is het gebied van Decapolis. En deze mensen, of deze dieren, die waren ceremonieel onrein en de Joden die moesten daar niets van hebben. Jezus, die alles geschapen heeft, de mens, het dier, het universum, die heeft het recht om te doen wat hij wil met zijn schepselen. En ook onreine varkens gebruikt hij tot zijn eer. Deze varkens, Die zijn de meest bekende varkens geworden in de geschiedenis. Welke andere kudde varkens kan beweren onderwerp te zijn geweest van de goddelijke kracht van Jezus? Voorafgaand aan onze geschiedenis van Lucas hoofdstuk 8. Is het de Heer Jezus die zijn almacht toont? Hij stilt de storm op het meer. Wonderlijk gebeurt het daar. En wat reageren de mensen dan? Die zeggen toch, wie is toch deze? Dat hij de winden en het water bevel geeft en ze hem gehoorzaam zijn. Jezus wierp de demonen net zo makkelijk uit als hij de golven van het meer van Galilea tot bedaren had gebracht. Hij is zowel Heere over het zichtbare als het onzichtbare. En om dit nou te bewijzen, liet hij de demonen de varkens binnengaan. En op deze manier toonde hij zijn heerschappij over de geestelijke wereld. Voor ons mensen zijn er nog heel veel mysteries op dit gebied. Die onzichtbare strijd die er is tussen God en tussen Satan. Er zijn heel veel dingen die we nog niet kunnen doorgronden. Net als Jezus geloven wij dat demonen bestaan. En net als de demonen geloven wij dat Jezus bestaat. Die de autoriteit heeft over de boze machten. Maar één ding is wel duidelijk. Wij mensen kunnen de machten van de hel nooit in eigen kracht verslaan. En daarom roept het woord van God ons op dat we ons vertrouwen zullen stellen op die machtige, de Heer Jezus Christus, die de autoriteit heeft om in die onzichtbare wereld zijn macht en heerschappij te laten zien. In Lucas 8, dan zien we dat de reactie van de mensen op het wonder wat zich daar afspeelt in het land van de Gadarenen. En de manier waarop dan op een gegeven moment dat allemaal naar buiten toe komt, als daar dat exorcisme zich plaatsvindt heeft, dan zie je hoe geweldig dan dat de reactie is van mensen. Duidelijk zie je daar de reactie van die varkensboeren en je ziet ook de reactie van de bezetenen. Opzienbarend wat daar zich afspeelt. Dat komt toch ook niet elke dag voor. Als daar in één keer een dwazeling normaal wordt. Of dat varkens daar in één keer massaal zelfmoord plegen. En deze opmerkelijke gebeurtenis, die verspreidt zich van mond tot mond, razendsnel. Door Jezus is de dorpsgek niet normaal geworden. Mensen komen kijken. Wat is er gebeurd? En al snel wordt Jezus dan geconfronteerd met een opgewonden menigte. En de mensen die waren natuurlijk helemaal verbaasd. Die gek aan te treffen. Die de mensen altijd bang maakten daar op die begraafplaats. En nu rustig bij Jezus zat aan zijn voeten. En ze schrikken ook nog eens een keertje dat alle varkens verdwenen zijn. Schrikken. Mens, alle varkens weg. Grote economische schade. 2000 varkens. Dat is heel veel vlees. Maar ook heel veel geld. Als dit de reden is waarover die mensen zich zorgen hebben gemaakt, dan laat dat zien hoe verkeerd hun prioriteit is geweest. Zij vonden die kostbare varkens belangrijker dan die onschatbare waarde van een mensenleven die het licht van Christus heeft mogen ontvangen. Gemeente, dat doet ons ook de vraag stellen, hoe belangrijk vinden wij een mensenleven? Wat zijn de belangrijke zaken in ons leven? Waar gaat onze aandacht naar uit? Staat dat koninkrijk van God en de voortgang van het evangelie op de eerste plaats? Eeuwig behoud van onze medemens, is dat belangrijk, is dat de drijfveer? Gaan we daarom naar een bidstond toe? Hebben we daarom collectes enzovoorts? Of zijn er andere zaken die toch de eerste plaats innemen? De Gadarenen hadden een verkeerde prioriteit. Het was niet alleen dat bezit en goederen hun in de weg zat. Ze waren ook bang voor Jezus zelf. In Lucas, in vers 35 van onze tekst, daar staat: Ze vonden de man van wie de demonen uitgegaan waren, zittend aan de voeten van Jezus, gekleed en goed bij zijn verstand. Prachtig toch? En dan staat er, en zij werden bevreesd. Ze zagen wat Jezus gedaan had, maar ze wezen Jezus af. Ze waren bang voor de macht van Jezus, die iemands leven kon veranderen. En misschien waren ze vooral bang dat hun leven zou moeten gaan veranderen. Het gebeurt nog wel eens, hè, als iemand dan gelovig wordt en een christen wordt, dat dan zijn of haar leven compleet verandert. En de omgeving die ziet dat, of die hoort dat, familie, vrienden die reageren daarop. En ze zijn bijna bang als er dan de Bijbel opengedaan wordt. Geen probleem over politiek te praten of over voetbal te praten. Maar als het over geestelijke zaken gaat, dan willen ze er niet van horen. Als ik over het evangelie begon naar mijn schoonmoeder. Ik had een lieve schoonmoeder verder hoor, geen probleem daarmee. Maar als ik begon over het evangelie van schoonmoeder, dan zei ze enige tijd, ik word daar bang van, ik word daar bang van. Terwijl ik helemaal niet over hel en verdoemenis had. Maar gewoon uit wilde leggen wat en wie de Heer Jezus doet en wie hij gewoon is. Heel veel mensen zijn diep van binnen, zijn ze bang. En ze durven het eigenlijk niet onder ogen te zien, want ze weten, als ik aan de kant van Christus ga staan, dat betekent dat er zaken opgeruimd moeten worden, dat ik anders moet gaan leven, dat we anders zullen zijn. Maar in plaats om dat toe te staan, zie je dat heel veel mensen zeggen, nee, tot hier, dat wil ik niet. Heel droevig eigenlijk dat die Gadarenen Jezus wegjoegen. Als ze Jezus uitgenodigd hadden, dan had hij ze voor altijd kunnen redden. Jezus had ze het leven, vergeving kunnen geven. En voor hun welzijn zou het goed zijn geweest, het beste zijn geweest, als ze hem zouden zijn gaan volgen. Wij weten dit, omdat dit ook heeft plaatsgevonden in het leven van die bezetenen. Jezus koos een man uit en zijn hele leven werd op de kop gezet. Eén voor één. Bezeten. Voorheen liep hij rond, naakt. Nu was hij gekleed. Hij zit nu rustig. Terwijl voorheen hij onrustig rondzwierf. Hij gaat nu met andere mensen om. Hij zit bij Jezus. Voorheen zocht hij de eenzame plaatsen op. Hij is nu gezond van geest. Terwijl hij voorheen schreeuwend luid ronddwaalde. Hij voelt zich nu op zijn gemak. Terwijl voorheen hij niets met een mens wilde te maken hebben. Wat een rust moet dat gegeven hebben. Geen angst meer. Niet meer alleen. Niet meer geïsoleerd. Snel zal hij weer opgenomen worden in de groep van mensen. Hij zal nu zijn leven gaan leiden samen met Jezus. En geestelijke groei zal er komen. En op een Godverheerlijkende manier zal deze man zijn leven gaan inrichten. Dat is een prachtige beeld in feite wat het woord van God ons aanbiedt en ook laat zien. Als een mens verlost wordt door Jezus. Naarmate u en ik Jezus beter leren kennen, zullen wij genezing ervaren. Genezing van zonde, van verkeerde dingen, van angst voor de dood. Niet meer bang zijn voor de macht van die onzienlijke wereld. Dat we bekleed zullen worden met de gerechtigheid van Christus. En dat we in alle rust kunnen luisteren naar wat Hij zegt. Hoop, uitzicht zal er groeien. We leren kijken met andere ogen naar de wereld en onze naasten, want Hij transformeert onze gedachten. Nou, gezien al die dingen die de Heer Jezus voor deze man heeft gedaan, is het ook niet verrassend dat deze man een keuze wil maken en achter de Heer Jezus wil gaan. In plaats van Jezus weg te sturen, was hij bereid Jezus altijd te volgen. Er staat in vers 38, de man van wie de demonen uitgegaan waren, bad hem of hij bij hem mocht zijn. blijven. Toen hij zag dat de Heer Jezus terugliep naar de boot en in die boot stapte, toen vroeg hij, mag ik ook mee samen met de discipelen, dat wil ik graag. Gebeurt wel meer, je ziet het al opgetekend in het evangelie van Lucas, als mensen tot geloof komen, dat ze op een gegeven moment Jezus willen gaan volgen. Maar God had een ander plan voor deze man. Jezus stuurde hem weg en die zei, keer terug naar uw huis en vertel wat voor grote dingen God aan u gedaan heeft. Evangelieverkondiging begon voor die man bij hem thuis. Dus in plaats van naar de overkant van het meer van Galilea te gaan, moest hij teruggaan naar zijn familie, naar zijn vrienden, naar zijn eigen volk, om van Christus te getuigen. De man van die demonen, hij was verlost en hij deed wat Jezus vroeg. Hij werd niet alleen van iets verlost, maar hij was ook, was die vrijgekocht voor iets. Namelijk een getuige te zijn voor koning Jezus. En onze tekst die eindigt dan met de woorden, hij ging heel de stad door en verkondigde wat voor grote dingen Jezus aan hem gedaan had. Wat een getuigenis is dat zeg. Wat een getuigenis. In zijn demonische toestand heeft hij rondgezworven. Op die graven daar. Op al die plekken was hij als een wild dier. Maar nu, goed bij zijn verstand, netjes gekleed, trok hij de hele stad door, elke hoek van de straat, verkondigende wat er met hem gebeurd was. Hij vertelde over zijn donkere dagen bij de graven. Hij vertelde over het rennen van de varkens, de duisternis waarin hij vastgekneveld was. Hij heeft het allemaal uitgebreid verteld aan alle mensen. Bovenal kwam naar boven toe het getuigenis van die wonderlijke verandering die Jezus hem geschonken had. Een aantal jaren geleden was er een oogarts. Net afgestudeerd aan de universiteit. Hij startte zijn eigen praktijk. Zonder hulp van vrienden. Had geen geld. Zonder hulp vanuit de zakenwereld. En het lukte ook niet zo goed in het begin. Er kwamen maar heel weinig mensen naar zijn praktijk. En hij raakte wat ontmoedigd. Tot hij op een dag een blinde man tegenkwam. En die oogarts onderzocht de ogen van die blinde man. En hij zei tegen hem, het zou goed zijn als u zich laat opereren. Uw gezichtsvermogen zal dan hersteld worden. Kom morgenochtend maar naar mijn praktijk. En de volgende ochtend, inderdaad, die blinde man die kwam terug. Operatie werd uitgevoerd met een goed resultaat. Maar de patiënt die zei, dokter, ik heb helemaal geen geld om u te betalen. Ik ben straatarm. Luister goed, zei de oogarts. Je kunt mij betalen en ik verwacht ook dat je dat zult doen. Er is één ding wat ik van jou vraag. Het is heel makkelijk. Vertel iedereen dat je vroeger blind was, maar dat je nu weer kunt zien. En vertel wie het was die jou genas. Dat is nou precies wat die ex-bezetene heeft gedaan. Uitgebreid heeft hij verteld over Jezus wat hij voor hem heeft gedaan. En dat was niet alleen maar in zijn eigen stad. Het evangelie van Marcus zegt dat hij in het gebied van Decapolis, en dat is 10 steden, alles verkondigde wat Jezus voor hem gedaan had. En er staat er dan verder bij in de tekst, en ze verwonderden zich allen. Broeders en zusters, deze ochtend hebben we stilgestaan bij de geschiedenis van die man uit Gadarene. En altijd wil God ons iets leren. Een praktische les. Een aansporing. We hebben het gehoord wat Jezus voor hem gedaan heeft en zijn reactie erop. Beseffen wij wat Jezus voor ons gedaan heeft? Welke verandering heeft er plaatsgevonden in uw leven toen u een keuze heeft gemaakt voor de heiland? Dat we verlost zijn uit de macht van de duisternis, overgeplaatst zijn in het licht van het koninkrijk van de Heere God. En ik hoop dat onze reactie zal zijn dat als we dat beseffen, dat Christus zijn leven gegeven voor ons, dat de reactie bij ons aanwezig zal zijn en blijven. Dat we het zullen doorgeven wat Jezus voor ons gedaan heeft. En het hoeven helemaal geen diepgaande theologische verhalen te zijn. In alle eenvoud, vertel aan uw buurvrouw, buurman of wie dan ook, wat Jezus voor u betekent. En dan kan het net zo goed gebeuren dat die persoon, als die dan christen wordt, dat hij hetzelfde zal reageren als die man uit Gadarene, die rondgetrokken is en die is blijven doorvertellen zijn hele leven lang: mijn leven is anders geworden, want Jezus heeft mij op het smalle pad gezet en dat pad wil ik blijven volgen. Zullen we daarvoor kiezen? Amen. Amen.